Na de studie zijn we aangeland bij eigenlijk dat gedeelte wat voortspringt uit Romeinen 5. En dat is een groot gedeelte, want dat omslaat Romeinen 6, 7 en 8. En het is eigenlijk één groot gedeelte, Romeinen 5, 6, 7, 8. Je zou het ook in zijn geheel moeten lezen, maar we krijgen daarin zo'n geweldige preek, zo'n geweldige redenvoering van de apostel Paulus, dat het staat ook vol met allerlei details, dat het zelfs moeilijk is om te volgen. Daarom is het wel goed om van tevoren, en dat hebben we vorige keer ook al gedaan, maar het kan geen kwaad om dat nog even voor de geest te halen, hoe nou de indeling daarvan is, Romeinen 5, 6, 7 en 8. Dat begint allemaal in Romeinen 5, vers 12, waar staat: daarom gelijk door één mens de zonde de wereld is binnengekomen, en door de zonde de dood, zo is ook de dood tot alle mensen doorgegaan, in wie, niet omdat, maar in wie allen gezondigd hebben, in Adam allen gezondigd hebben, want reeds voor de wet was er zonde in de wereld. Ja, hier wordt aangeduid dat door één mens, Adam, de zonde en daardoor ook de dood, de wereld is binnengekomen en tot alle mensen is doorgegaan. En die zonde en die dood, dat zijn als het ware twee koningen, zo stelt apostel Paulus het voor. Twee koningen die regeren, die tot heerschappij zijn gekomen. En die regeren over alle mensen. Je zou ze kunnen noemen koning dood en koning zonde. En iedereen gaat daaronder gebukt. Ieder mens. Maar wat is daar tegenovergesteld? Dat is een geweldige genadegave. Vers 15. Maar het is met de genadegave niet zo als met de overtreding, want indien door de overtreding van die ene, van Adam, zeer velen gestorven zijn, veel meer is de genade Gods en de gave bestaande in de genade van de ene mens, Jezus Christus, voor zeer velen overvloedig geworden, en het is met het geschenk niet zo als door het zondigen van één, want het oordeel leidde van één overtreding tot veroordeling, maar de genadegave van vele overtredingen tot rechtvaardiging. Ja, en het geweldige is, God heeft zijn zoon gegeven. God heeft genade gegeven. En een geschenk gegeven, dat is zijn zoon. En die genade die bestond, die aan de mens geschonken is, bestond dus in het geven van Jezus Christus. Het geschenk. En de Heer Jezus Christus, die heeft die zonde, wat gaat hier niet over zonden, maar over zonde, die heeft tegenover die zonde, en tegenover de dood, het leven en de genade Gods gesteld. En hij is voor die zonden in het meervoud gestorven. En daar heeft hij voor geleden aan het kruis van Golgotha. Hij heeft die zonden overwonnen. En hij heeft de zonde van de wereld weggenomen. Vers 18. Derhalve gelijkheid door één daad van overtreding voor alle mensen tot veroordeling is gekomen. Zo komt het ook door één daad van gerechtigheid voor alle mensen tot rechtvaardiging ten leven. En zo zie je dat de Heere Jezus Christus, als de tweede Adam, als de laatste Adam, tegenover die ene daad van de eerste Adam, die bewerkstelligde die overtreding dat de zonde en de dood de wereld is binnengekomen, is ingebroken, is binnengeslopen, heeft hij door die ene daad van gerechtigheid te verrichten, heeft hij niet gezorgd dat het voor alle mensen tot veroordeling is gekomen, maar dat door één daad van gerechtigheid het voor alle mensen tot rechtvaardiging ten leven is gekomen. Nou, we hebben erbij stilgestaan dat dat niet is de rechtvaardiging des geloofs, maar een rechtvaardiging ten leven. En dat je dat dus moet zien, dat net zo goed door Adam de dood tot alle mensen is doorgedrongen, zo is ook door die ene daad van Christus, is het leven doorgedrongen tot alle mensen. Dus Christus neemt de gevolgen van Adams daad weg. Ieder mens door Adams daad sterft, maar door Christus daad zal ieder mens tot leven worden gewekt. Zal ieder mens levend gemaakt worden. En ieder mens dus opstaan, of die nou gelooft of niet. Geloof, daar hebben we wel eens meer dan nadruk op gelegd, kan je hier in dit hoofdstuk niet vinden. Het doet er niet toe of je dat gelooft. Je zal opstaan. Net zo goed het er ook niet toe doet of je gelooft dat je zal sterven. Je zal sterven aan het eind van je leven. Of je dat nou gelooft of niet gelooft, je sterft. De dood is tot alle mensen doorgegaan. Net zo goed ook de rechtvaardiging ten leven tot alle mensen doorgaan. Je kan tegen je buurman zeggen of hij nou gelooft of niet. En of hij nou geloven wil of niet. Buurman, je zal opstaan. Hij gelooft het waarschijnlijk niet, maar het gebeurt wel. Daar is geen enkel geloof voor nodig. En dat is de prediking van Romeinen 5. De zonde en de dood. Door Adam de wereld binnengekomen, tot alle mensen doorgegaan. Daartegenover stelde God het geschenk van zijn zoon. Tegenover de zonde stelt God genade. Tegenover de dood stelt God leven. En in feite wordt alles wat Adam veroorzaakte, wordt onschadelijk gemaakt. Wordt buiten werking gesteld. Wordt onschadelijk gemaakt. Wordt weggenomen. Dus de dood is nu tot alle mensen gekomen. En de zonde heerst over alle mensen. Maar straks zal het leven tot alle mensen komen. Want alle mensen zullen opstaan uit het graf. Iedereen. Of hij nou gelooft of niet gelooft. En ook als we naar de gewone kerken gaan kijken, is dat niet zo bijzonder dat ik dat zeg. Want alle kerken in Nederland, alle kerken in de wereld, die leren allemaal dat alle doden allemaal zullen opstaan. Dat er een opstanding is der doden. Dat is die rechtvaardiging ten leven. Dat is niet een rechtvaardiging des geloofs, waar het in de voorgaande hoofdstukken over ging. Hou dat goed vast. Het gaat hier ook niet over zonden in het meervoud. Het gaat hier over zonde in het enkelvoud. Het gaat hier over de bron. En God neemt de bron weg. Zie het lam Gods dat de zonde enkelvoud der wereld wegneemt, zei Johannes de Doper. En voor alle mensen wordt de bron straks weggenomen. En wordt het gevolg wat uit de bron kwam, want wat de zonde geeft, het loon wat de zonde geeft, is de dood. Ook de dood wordt voor alle mensen straks weggenomen. En wat moeten ze doen? Ze worden eigenlijk weer in dezelfde, zou je kunnen zeggen, min of meer, in dezelfde situatie gebracht als Adam en Eva. Voordat zij zondigden. Voordat zij de deur wagenwijd openzetten, Romeinen 5 vers 12, dat de zonde en daardoor de dood de wereld konden binnendringen. Echt konden inbreken in de wereld van Adam en Eva. Konden inbreken in de wereld van u en van mij. Nou, in feite worden die zonde en die dood, die worden in feite buiten werking gesteld. Maar wat moet je dan doen als we allemaal, als de mens teruggeplaatst wordt in de positie van Adam en Eva? Wat moet die mens doen? En net als Adam en Eva, waar moeten ze voor kiezen? Voor de boom des levens. En zo zal de mens ook dat geschenk, de Heere Jezus Christus, moeten aanvaarden. Dat geschenk moeten aannemen uit de hand van God. Het is geweldig als mensen al in dit leven, op grond van geloof, en dat zijn wij, dat geschenk nu al reeds aanvaarden. Dat geschenk, de Heer Jezus Christus, nu al reeds aanvaarden. En die genade van God. En het leven wat te vinden is in de Heere Jezus Christus. Dat staat ook zo in vers 17. Want indien door de overtreding van de ene de dood als koning is gaan heersen door die ene, door Adam, veel meer zullen zij die de overvloed van genade en van de gave der gerechtigheid ontvangen, en dat zijn wij, want wij nemen, wij ontvangen die overvloed van genade, wij ontvangen die gave der gerechtigheid, de Heer Jezus Christus, dat ontvangen we, dat nemen we aan, en veel meer zullen zij, dat zijn de gelovigen, dat zijn niet allen, dat zijn niet alle mensen, maar dat zijn alleen de gelovigen, veel meer zullen zij, die de overvloed van genade van de gave der gerechtigheid ontvangen, leven. En als koningen heersen door die ene Jezus Christus. En dat zijn de Romeinen hier. En dat zijn de gelovigen hier. Dat zijn u en ik hier. Veel meer zullen wij, nu wij die overvloed van genade ontvangen, en de gave der gerechtigheid ontvangen Jezus Christus, zullen we leven als koningen heersen door die ene Jezus Christus. En als je dan gaat kijken naar de gemeente van Rome. Dan bestond de gemeente van Rome uit twee groepen gelovigen. Joden, gelovig geworden Joden, die Christus hadden aanvaard. En daarnaast een hele groep heidense gelovigen, die ook de Heer Jezus Christus hadden aanvaard. Als je daarna gaat kijken naar hun eigen, naar die twee groepen. Dan kan je die groepen herkennen in vers 20. Daar staat, maar de wet is erbij gekomen. Dat was voor de Joodse gelovigen bekend in Rome. Die wisten, ja, inderdaad, de wet is erbij gekomen. En wat gebeurt er als de wet erbij komt? Wet doet zonde kennen. Maar de wet is erbij gekomen, zodat de overtreding toenam. Waar evenwel de zonde toenam, is de genade meer dan overvloedig geworden. Ja, de Jood die heeft het Oude Testament. Die heeft de wet. En de wet is als een spiegel. En die kan inderdaad erkennen, en die weet ook wel, hoe de zonde, enkelvoud, in zijn leven werkt. En hoe die zonde als een koning over hem heerst. En Gods wet, Gods norm, is duidelijk in het Oude Testament beschreven, maar ja, wet doet zonde kennen. En daarom is vers 20 hier opgenomen in het bijzonder voor de Jood, voor de gelovige Jood, dat er staat, wees niet bezorgd, de wet is wel bij je gekomen, zodat de overtreding toenam, maar hoe die zonde ook in je leven kan toenemen, de genade die God schenkt, is meer dan overvloedig. Want wat moet er gebeuren in het leven van de gelovigen hier en nu, die nu al reeds, niet in de toekomst, na de opstanding van alle doden, maar nee, nu al reeds in dit leven. Dat geschenk, die Jezus Christus ontvangen, aanvaarden, en zeggen dank u wel, en ook die genade van God, en ook dat leven aanvaarden, het leven wat staat tegenover de dood en die genade die staat tegenover de zonde. Maar die genade is meer dan overvloedig geworden, hoe die zonde ook in je leven toeneemt. En hoe moet het dan werken? Nou, dat is vers 21. Opdat, gelijk de zonde als koning heerste in de dood, zo ook de genade zou heersen door rechtvaardigheid en eeuwige leven door Jezus Christus onze Heer. Zo werkt het. De zonde werkt wel bij de Jood, de gelovige Jood in Rome in zijn leven. En de wet kent die en de wet doet zonde kennen. En daardoor eigenlijk wordt het alleen nog maar erger in zijn leven. Want ja, de zonde prikkelt zelfs eigenlijk om toch te gaan overtreden, om toch te gaan zondigen. En de zonde die heerst wel als een koning in de dood. Maar God stelt er tegenover genade. En je moet de genade laten werken, zegt Paulus in je leven. En ook voor de heidense gelovigen, je moet de genade laten werken in je leven. zo ook de genade zou heersen door rechtvaardigheid en eeuwige leven door Jezus Christus onze Heer. Die rechtvaardigheid, hè, die zal worden voortgebracht door die genade. Laat die genade maar heersen in je leven. En ook al is daar die zonde die probeert als koning te heersen in je leven tot in de dood, laat maar gewoon de genade heersen. En de genade, waar eindigt de genade in het vers als die gaat heersen? Die eindigt ten eeuwige leven. Die genade eindigt in het leven. En laat die genade nou maar zijn werk doen in je leven. Dat is wat Paulus hier poneert. Dat is zijn stelling. Dat is de verlossing. Laat de verlossing nou maar werken in je leven. Die koning dood is er. En die koning zonde ook. En koning zonde die heerst tot in de dood. Maar laat de genade nou maar heersen. En de genade die over... En hoe je ook zondigt, de genade is meer dan overvloedig. God heeft zoveel genade. Daar kan de zonde nooit tegenop in je leven. Laat de genade nou maar zijn werk doen. En dat eindigt in het eeuwige leven. Ja, zeggen wij dan. Maar dat is veel te gemakkelijk, toch? Als dat zo is, dan kan je me doen en laten wat je wil. Nou, om zulk soort bezwaren, omdat hij dit zo poneert, hè? Vers 21 is een ponering. Is er echt een statement wat hij hier zegt. En om die tegenwerpingen, die wij als mensen zo gauw hebben, het commentaar, om dat te ontzenuwen, gaat hij op diverse vragen, gaat hij allemaal uitgebreid een antwoord opgeven. En eigenlijk Romeinen 6 en Romeinen 7, hebben we al gezien, is een tussenzin waar hij die vier vragen beantwoordt. Vier vragen die gelovigen dan stellen. Eerst twee heidense gelovigen uit de gemeente van Korinthe in Romeinen 6. En daarna twee Joodse vragen van Joodse gelovigen uit de gemeente van Korinthe. En die vier vragen die beantwoordt hij eerst en die beantwoordt hij continu met volstrekt niet. Dat kan je onderstrepen in je Bijbel. Want de antwoorden op de vier vragen zijn steeds dezelfde. Ben je allemaal mal? Zegt hij eigenlijk. Volstrekt niet. Hoe haal je het in je hoofd? En dan volstrekt niet kan je lezen op de vraag in vers 2. In vers 1 is de vraag voor Romeinen 6. Mogen wij bij de zonde blijven, opdat de genade toenemen? Zo dat is lekker makkelijk. Laat de genade me heersen in je leven. Let maar niet op die koningszonde. Nou dan, kan je lekker gaan zondigen. Maar iemand die dat zegt, hè. Dan kan je lekker gaan zondigen. Weet hij wat het leven, kent hij dan dat leven uit genade? Nee, als je dat zegt en als je dat denkt, dan ken je eigenlijk dat leven uit genade niet. Die hele vraagstelling geeft al aan dat de vraagsteller eigenlijk helemaal niet begrijpt wat het wil zeggen om te leven uit Gods hand, om te leven uit Gods genade. Mogen wij bij de zonde blijven omdat de genade toenemen? Nee, dat is eigenlijk onmogelijk voor een gelovige. Alleen al dat te denken, dat te vragen, geeft al aan dat je niet eigenlijk weet waar je het over hebt. Maar goed, de vraag wordt gesteld. En het antwoord is volstrekt niet. De tweede vraag zie je in vers 15, waar ook staat volstrekt niet. De derde vraag is Romeinen 7 vers 7, waar ook weer staat volstrekt niet als antwoord op de vraag. En de vierde vraag met antwoord is Romeinen 7 vers 13, waar weer de vraag weer een vraag staat en weer het antwoord is volstrekt niet. De antwoorden die verder Paulus op de vier vragen geeft, daar moeten we echt goed op letten. Het is niet dat je iets in Romeinen 6 en 7 iets moet geloven. Nee, hebben we gezien, je moet het weten. Weet gij niet? Je moet het weten. Romeinen 6 vers 3, nadat het antwoord van volstrekt niet op die vraag, het gaat me nu alleen maar over dat weten, Romeinen 6 vers 3, of weet gij niet? Romeinen 6 vers 6, dit weten wij immers. Romeinen 6 vers 9, daar wij weten, die steeds weten, weten, weten. Je moet het weten. Hè? Romeinen 7 vers 1, of weet gij niet? Hè? Steeds maar weten, weten, weten. Romeinen 7 vers 14, wij weten immers. Je moet het weten, je moet het niet geloven. Nee, je moet het weten. Bijbelstudie is wat dat betreft heel belangrijk in ons leven. Kennis, dat wordt veronachtzaamd in deze tijd. Maar je moet het weten, je moet het kennen. Of weet gij niet? Nee. Daarom moet je dat eigenlijk in je Bijbel onderstrepen hier. Dat we de zaken echt moeten weten. Nadat hij op die vier vragen antwoord heeft gegeven, die dus ontstaan uit Romeinen 5 vers 20 en 21, kan hij eindelijk in Romeinen 8 vers 1 voortgaan, eigenlijk met zijn betoog, want eigenlijk Romeinen 6 en 7 is alleen maar een tussenzin, kan je helemaal tussen haken plaatsen, die vier vragen en die antwoorden, en kan hij gewoon doorgaan met Romeinen 8. Vers 1, zo is er dan nu geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn, want de wet des geest, van de geest des levens heeft u in Christus Jezus vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. Daar heb je die wet der zonde, die wet des doods, nou die heeft ons vrijgemaakt. En hij gaat gewoon verder, de wet van de geest des levens heeft u vrijgemaakt. Die genade werkt in je leven. En dan gaat hij verder in Romeinen 8 om uit te leggen hoe dat dan in ons leven werkt. Dat aan de ene kant daar is de wet der zonde en des doods, die appelleert aan ons vlees. Maar aan de andere kant dat je daar de genade Gods hebt, die eindigt in het eeuwige leven. En hoe de geest des levens, die we allemaal kennen, hoe het leven wat we in Christus Jezus gevonden hebben, appelleert aan onze geest en hoe dat verder voert dan tot de geest van het zoonschap. Maar dat in de toekomst. Laten we eens terugkeren naar Romeinen 6 vers 1. Waar dus mensen dan zeggen, ja maar dat is veel te gemakkelijk. Als je gaat zeggen van, vertrouw maar op die genade, laat de genade maar heersen in je leven, ten eeuwige leven. Dat is te gemakkelijk, want dat zou dan inhouden, wat zullen we dan zeggen, vers 1. Mogen wij bij de zonde blijven, omdat de genade Gods toenemen? Ja, ik heb het net al gezegd, als je zo'n vraag stelt, geef je eigenlijk daarmee te kennen dat je niet weet wat het leven uit genade is. Dat het leven, wat het leven betekent in gemeenschap met de Here. Ja, dan is het niet mogelijk om te blijven bij de zonde. Let wel op de vraag, hè, er staat hier, mogen wij bij de zonde blijven? Blijven, dat is dat je er echt bij blijft. Dat je erin voortduurt. Niet dat je een keer zondigt. Niet dat je een keer iets doet wat eigenlijk niet behoort. Dat je iets overtreedt. Nee, het is er echt bij blijven. Zo dat je ermee blijft zitten, dat je het blijft doen. Mogen we bij de zonde blijven? Zo van, nou dan hoeven we dat uit ons leven ook helemaal niet weg te doen. Want ja, de genade van God is toch meer dan overvloedig. En laat de genade Gods dan maar toenemen hoor. Nee, zegt Paulus, volstrekt niet. Je kan niet bij die zonde blijven. En waarom kunnen we niet bij die zonde blijven? Waarom is dat onmogelijk? Immers, vers 2, hoe zullen wij, die der zonde gestorven zijn, daarin nog leven? Ja, hoe kunnen we nou nog in de zonde blijven? Nog in die zonde leven, als we aan koning zonde gestorven zijn? Want wat is er geschied? En dat moet je weten. Vers 3. Of weet gij niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn. We zijn in Christus Jezus gedoopt. Wat is dopen? Dopen is inlijven. Dopen is één worden. Wij allen zijn één geworden met Christus Jezus. We zijn in hem gedoopt. Dat we in zijn dood gedoopt zijn. Doordat we één geworden zijn met de Heer Jezus Christus, zijn wij in zijn dood gedoopt. Er staat niet dat wij in... Dat maken sommige mensen ervan, die gaan dan lezen. Of weet gij niet dat wij allen in Christus Jezus gedoopt zijn? In water gedoopt zijn. Er staat helemaal niet in water. Nee, in zijn dood gedoopt zijn. Velen die verbinden hier aan waterdoop, maar waterdoop is hier niet te vinden. Ook het woord water komt in deze verse helemaal niet voor. Het is niet een dopen in water, het is een gedoopt worden in Christus Jezus. Het ingelijfd worden in Christus Jezus. Eén gemaakt worden met hem. En omdat wij gedoopt zijn in Christus Jezus, zijn wij in zijn dood gedoopt. Zijn wij één geworden in zijn dood. En dat is de oplossing, dat is de verlossing die de Bijbel ons aanreikt. Die Christus als verlosser ons aanreikt. Hij heeft ons meegenomen in zijn dood. Toen hij stierf, stierven wij aan de zonde. En dat moet je weten. Vers 3. Of weet gij niet dat wij al die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? En was het gevolg? Wij zijn dan met hem begraven door de doop. Door de doop in Christus, door die inlijving in Christus, door die eenwording in Christus. Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood. Dat is niet een doop in water, staat hier. Er staat niet wij zijn dan met hem begraven door de doop in het water. Nee, we zijn met hem begraven door de doop in de dood. Dat de Christus in de dood ging, zijn wij ook in de dood gegaan. Het is een doop in de dood van Christus. We zijn één met Christus geworden. En toen hij stierf, stierven wij. Omdat gelijk Christus uit de doden opgewekt is. En u voelt hem al. Wij natuurlijk ook met Christus Jezus zijn opgewekt uit de doden. Gelijk Christus uit de doden opgewekt is. Door de majesteit des Vaders. Zo ook wij in nieuwheid des levens zouden wandelen. Hij is in nieuwheid des levens gaan wandelen. Wij ook. De dood is een koning. En de zonde is een koning. Hebben we gelezen in Romeinen 5. En beide zijn ze die wereld van Adam en Eva binnengedrongen. Ze zijn ingebroken in onze wereld. En daardoor zijn ze ook ingebroken in uw en in mijn wereld. En wij gehoorzamen aan die wereld, aan die twee koningen. Maar op het moment dat jij dood bent, voert koning dood en koning zonde geen heerschappij meer over je. Want je bent dood. Ze kunnen geen enkele aanspraak meer op je maken. Je bent toch gestorven? Christus is toch gestorven? En wij zijn in Christus toch gestorven? Kan koning dood, koning zonde nog enige aanspraak op je maken? Nee, je bent dood. En je bent zelfs met Christus opgewekt in nieuwheid des levens. En Christus is opgestaan. Voert de dood dan nog heerschappij over hem? Nee. En daarom zijn we ook rechtens vrij van koning zonde en koning dood. Die voeren geen heerschappij meer over ons. Want wij wandelen met Christus in nieuwheid des levens. Wij zijn met hem opgewekt in nieuwheid des levens. En we wandelen met Christus in nieuwheid des levens. Vers 5. Want indien wij samen gegroeid zijn met hetgeen gelijk is aan zijn dood, of liever gezegd in zijn dood, want indien wij samen gegroeid zijn met hetgeen gelijk is in zijn dood, zullen wij het ook zijn met hetgeen gelijk is in zijn opstanding. Wij zijn samen gegroeid met Christus. Dat kan je vergelijken met een... met uit de tuinderij. Tuinderij uit... bijvoorbeeld als je gaat naar een rozenkweker, dan zou je soms zien dat hij een wilde stam neemt van een roos, en dat hij op die wilde roos, dat hij daar een gecultiveerde, prachtige roos ent op die stam. Die stam snijdt hij af en dan plant hij dan een gecultiveerde, prachtige roos op. Die gaat groeien op de stam van die oude roos, van die wilde roos. En die wilde roos heeft nog wel eens de neiging om ook door te schieten dan. En ook nog wel bloemen, wilde bloemen voor te brengen, wilde rozen voor te brengen. Maar die moet je ook direct, die moet je kappen, die moet je weghalen. Want anders dan neemt dat al het leven, sappen, weg voor die gecultiveerde roos. Maar zo zie je dat gaat samen groeien. En het probleem in ons leven is, dat als wij tot geloof komen in de Heer Jezus Christus, dat wij wel met hem worden gekruisigd. Dat we met hem de dood zijn ingegaan. Dat we gedoopt worden in die dood. En dat wij met hem begraven zijn. En dat we met hem zijn opgewekt in nieuwigheid des levens. Maar dat ons lichaam, dit lichaam der zonde, we wallen nog steeds in het lichaam der zonde hier en nu. En het probleem is dat lichaam der zonde met zijn leden, met zijn ogen, met zijn oren, met zijn mond, met alles wat het lichaam kenmerkt. Ja, dat staat nog steeds in deze verloren wereld, in deze zondige wereld, waar de zonde aanwezig is, waar de zonde heerst als koning. En er komt allerlei zaken komen naar ons toe. Wij zijn nog niet net als Christus opgestaan dat wij een verheerlijk lichaam hebben zoals hij. En dat wij ten hemel gevaren zijn en dat we daar zitten aan de rechterhand Gods in een verheerlijk lichaam. Zo is het niet. Nee, het is wel aan ons geschied. Het is aan ons innerlijk geschied. En je zou kunnen zeggen, er is iets in ons verwekt. Wij zijn een soort oude stam. Een wilde roos waarin het leven, het nieuwe leven van Christus is geplant. En daarom zijn wij samen gegroeid. Net als die wilde roos. En die nieuwe roos. Die gecultiveerde roos. Die prachtige roos. Dat nieuwe leven. Ook als we er samen groeien. En samen schiet dat op. En soms is het voor de kweker ook moeilijk om uit te maken. Wat nou precies. Omdat het zo gaat samen groeien. Wat is nou wat? Wat is nou ook alweer de wilde roos en wat is nou de gecultiveerde roos? Want het loopt door elkaar heen en zo in ons leven ook. Het loopt door elkaar heen. En ik heb het woord van God nodig. Dat scherper is dan een tweesnijdend zwaard, wat zo scherp is dat het van één schijnt. Alles wat zielig is en alles wat geestelijk is. Alles wat van mijn ziel is en alles wat geestelijk is. Want er zit zoveel zielig in mijn leven, wat zich ontpopt, wat zich voordoet als geestelijk, maar helemaal niet geestelijk is. En dat is het probleem in ons leven. We hebben het woord van God nodig om als ware, om ons leven daaraan te toetsen. Om te weten van wat van de geest is of wat van het vlees is. Want het vlees kan zich zo geestelijk voordoen. En alles wat zielig is, moet ik eigenlijk scheiden van hetgeen wat geestelijk is. Ik moet mijn motieven goed onderzoeken. En het woord van God scheidt van één hoor. Het woord van God is daarin als ware het mes. Het scheidt van één, een tweesnijdend zwaard. Maar we zijn dus samen gegroeid. Maar we hebben dus één probleem, we zijn nog niet verheerlijkt. En koning zonde, Koning zonde is er nog altijd in ons leven. Koning zonde gaat ook nooit weg. Koning dood gaat ook nooit weg. Het zijn allemaal sterfelijke mensen. En ik leef nog steeds in dit lichaam der zonde, wat later door Paulus hier genoemd wordt in Romeinen 7, het lichaam des doods. Ik leef in een lichaam des doods. Het is ten dode opgeschreven. En pas als je gestorven bent, en straks als je op zal staan, letterlijk net als Christus op zal staan, en in een verheerlijk lichaam zal opstaan en bij Christus zal zijn, dan pas kom je tot dat punt dat je nooit meer last heeft van het conflict in je leven. Dat je moet onderzoeken, wat is nou van die wilde roos in mijn leven, van die wilde stam in mijn leven, wat zich wel geestelijk voordoet, maar niet geestelijk is, en wat is nou echt wat voortgebracht is van dat nieuwe wat Christus in mij geplant heeft. En dat is die strijd, dat conflict tussen geest en vlees in ons leven. Dat vlees waar we nog steeds in wonen en de geest, dat geestelijke leven wat in ons is. En als we daar maar de genade Gods, die zo overvloedig in ons leven is, als we hem daar maar op richten. Dan krijgen we vanzelf krijgen we te maken met dat leven Gods. Wat hij in ons geplant heeft. Krijgen we te maken met Christus. Krijgen we te maken met die nieuwe levenswandel. En dat trekt ons omhoog. En ondanks dat er het vlees is wat ons naar beneden trekt. Trekt die geest des levens ons altijd naar Christus toe. Ik geloof dat ik de laatste keer dat vergeleken heb met de zwaartekracht in ons leven. Als vergelijking met de wet der zonde. En zolang u hier op aarde leeft, heeft u altijd te maken, broeders en zusters, met de zwaartekracht. De zwaartekracht die trekt u altijd naar beneden toe. En als ik hier deze beker zou pakken en ik laat de beker los, dan valt die. Maar gelukkig is hier mijn hand. En mijn hand houdt de beker vast. En ik ben zelfs in staat om de beker omhoog te laten gaan. Dwars tegen de zwaartekracht in. En die wet der zonde, die is in ons leven. Als we die beker vergelijken met een gelovige. Die wet der zonde, die trekt continu aan de gelovigen. En die trekt hem naar beneden toe. Maar Gods hand is daar in ons leven. De wet des geestes levens. En wat doet die? Die trekt ons alleen maar omhoog. En tegen alle verwachtingen. Als we maar vertrouwen op de genade Gods en de genadehand van God, die over ons leven is, die onder ons leven is, dan zal die geest des levens, dwars tegen de wet der zonde in, ons omhoog voeren. En dan krijgt Paulus gelijk met Romeinen 5 vers 21, die zegt, nou ja, die koning zonde die heerst wel tot in de dood, laat het maar aan de genade Gods over, want het, laat die maar heersen, want die heerst ten eeuwige leven. En dan ga jij allemaal meemaken. En dan gaat later de hele schepping meemaken. In de toekomst. Maar nu al reeds mogen wij dat meemaken. Dat die genade Gods veel krachtiger is. Veel krachtiger is dan die wet der zonde. Die ons naar beneden trekt. En die aan ons vlees trekt. En appelleert aan het vlees. Trekt de geest des levens er als ware ons er bovenuit. En als Romeinen 8 vers 2, hè? Want de wet van de geest des levens, dat is dat nieuwe leven, die nieuwe levenswandel, heeft u in Christus Jezus vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. Maar die wet der zonde en des doods, die is je leven lang aanwezig. En die wet die trekt aan je. Die wet der zonde en die wet des doods. En die blijft ons aan, en die blijft, zolang wij hier zijn, blijven we. Daarom, broeders en zusters, pas op voor heiligingsbewegingen. Die zijn er altijd geweest. Wat zijn heiligingsbewegingen? Nou, ik noem maar wat. De Noorse broeders. Ik noem maar een voorbeeld. En zo kan je er nog, ik weet niet hoeveel heiligingsbewegingen opnoemen. Die ook allemaal in, wat eigenlijk een, u kent wel de boekjes van André Muret. Hè? Ze zijn allemaal mensen die in die tijd uit de heiligingsbeweging voorkwamen. Maar dat is eigenlijk een foutieve leer. Want wat leren die allemaal? En op allerlei bijbelconferenties, wat wordt dan als ware de gelovigen aangereikt? Alsof er een manier zou zijn dat we verlost worden van koning zonde. Verlost zouden kunnen worden van koning dood. Nee, koning zonde en koning dood zijn en blijven er altijd in ons leven. Die zijn niet weg te denken. Ik zit nog steeds hier in dat aardse lichaam. Ik zit nog steeds hier in dat vlees. En het conflict in mijn leven, dat zal ik meemaken tot aan mijn dood toe. Echt waar. Het conflict van Romeinen 7. Hè, wat we wel kennen. Dat conflict van ik ellendig mens. Dat kennen we ons leven lang. Wanneer heeft Paulus dit conflict opgeschreven? Zijn persoonlijk conflict in zijn eigen persoonlijk leven. Tussen geest en vlees. Dat hij wel het goede wenst te doen, maar dat het kwade hem nabij ligt. Zo vind ik dan deze regel in mij. Als ik het goede wens te doen, is het kwade bij mij aanwezig. En wat ik niet wil, dat doe ik. Dat is wat hij constateert in zijn leven. Hoe oud was hij toen hij dit opschreef? Hoe oud was hij toen? Hoe lang kende hij de Heer? Hij kende de Heer al meer dan 25 jaar. Nou, ik weet niet hoe oud hij geworden is, maar al kende hij de Heer 50 jaar. Dan kon hij het nog opschrijven. En als je 85 bent of 90, kan je het ook nog opschrijven. En zeg je handtekening onder plaatsen. Want dit is de ervaring van de gelovige. De ervaring van de gelovige die vecht tegen de zonde. Die vecht tegen die koning. En die koning, als je daar zelf tegen gaat vechten, die koning is onoverwinnelijk. Je kan maar één ding doen. Dat is de genade laten heersen. Wat Paulus zegt in Romeinen 5, vers 21. Laat de genade nou toch heersen in je leven. Ten eeuwige leven. En dan gaat die wet van de geest des levens werken in je leven. Die moet je een kans geven. Ja, zegt iedereen, maar dat is veel te gemakkelijk. Nee, dat is niet zo gemakkelijk. Gemakkelijk is, en dat is wat de mens wil, hè. De mens wil zo graag vechten. De mens wil zo graag wat doen. En de Bijbel zegt, je moet niks doen. Je moet niet dingen gaan doen. Je moet dat gaan weten. Je moet het gaan accepteren. Je moet eruit gaan leven. Waar moet je eruit gaan leven? Nou, dit weten wij immers, hoofdstuk 6 vers 6, dit weten wij immers, dat onze oude mens, mijn oude leven, mede gekruisigd is, opdat aan het lichaam der zonde zijn kracht zou ontnomen worden. En wij niet langer slaven der zonde zouden zijn. Dat moet je weten. Dat moet voor je vaststaan. Dat moet je als een regel opschrijven. Die oude mens, dat is niet, daar maken heel wat uitleggers van, hè, hebben we al gezien, een oude natuur. Moeder, zus, u heeft geen oude natuur. U hebt ook geen nieuwe natuur. U hebt geen twee naturen. Die hele twee naturen leer is onschriftuurlijk. Dat is inbrengen van wat Petrus zegt in de eerste Petrusbrief en dan hierin gaan poneren. Paulus spreekt niet over natuur. Als hij het heeft over de oude mens, dan heeft hij het over dat oude leven van mij, wat ik vroeger leefde, zonder dat ik Christus kende. Maar ik heb Christus leren kennen. En dan ben ik met hem mede gekruisigd. Met Christus gekruisigd. Opdat aan het lichaam der zonde zijn kracht zou ontnomen worden. En als ik dat nou accepteer, want dan moet je gewoon weten, dan hoef je helemaal niet te geloven, want het is een feit. Je moet het accepteren. En als ik nou die genade van God in mijn leven toelaat en ik richt me daarop, en ik weet dat mijn oude mens, mijn oude leven, mede gekruisigd is, dan besef ik ook dat aan het lichaam der zonde zijn kracht is ontnomen. Dat het lichaam der zonde, zodra ik dat leven, die geest des levens toelaat, ja, het lichaam der zonde buitenspel is gezet. Katergeo staat er in de grondtekst. Buiten werking stellen. Onschadelijk maken. Maar ik leef nog steeds in het lichaam der zonde, hoor. En ik weet één ding. Als ik dat lichaam, als ik dat vlees in mijn leven zijn kans geef. Ja, dan zal bij u zal u dit leuk vinden en ik zal dat leuk vinden. En dan kunnen we ons helemaal verlaten in allerlei dingen. En dan struikelen we in heel veel dingen. Maar als we beseffen dat mijn oude leven, dat ik heel anders geworden ben. En dat onze oude mens, mijn oude leven mede gekruisigd is. En dat aan het lichaam der zonde zijn kracht is ontnomen. En dat ik niet langer slaven der zonde zijn. En dat ik geen slaaf meer der zonde ben. Waarom ben ik geen slaaf van de zonde weer? Want nou, ik ben aan koning zonde gestorven. Ik ben samengegroeid met Christus. Ik ben in zijn dood gedoopt. Ik ben één geworden met hem. Ik ben ingelijfd in Christus. En hij ging aan het kruisen. Hij stierf. Hij werd begraven. Zo stierf ik ook. Zo ben ik ook gekruisigd. En zolang ik hier nog in het vlees leef. Ja, leef ik door het geloof. Van de Zoon van God. Toch? Dat is Galaten 2 vers 20. Ik ben met Christus gekruisigd. En toch leef ik. Maar niet meer mijn ik, mijn eigen leven. Maar ik leef door het geloof van de Zoon van God. En daar ligt nou het hele geheim. Vers 8. Indien wij dan met Christus gestorven zijn. Nee, vers 7. Want wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. En dat is een waarheid als een koe. Want als je gestorven bent, heeft koning zonde dan nog recht op je? Recht van spreken? Kan hij dan nog heerschappij over je voeren? Nee, als je dood bent, dan kan die zonde toch niks meer doen. Ik weet dat ze hier in Leek best een kerkhof hebben. Nou, laten we eens naar de kerkhof lopen tussen de middag. En eens naar die doden kijken die daar liggen in een graf. En eens ons afvragen, heeft de zonde, heeft koning zonde, nou nog heerschappij over die doden? Nou, helemaal niet. Die mensen, die zijn dood. Nou, zo kan je zelf zeggen, nou zo heeft hij ook geen heerschappij meer over u en over mij. Want wij zijn ook dood. We zijn gedoopt in de dood van Christus. We zijn mede gekruisigd. Want wie gestorven is, is rechters vrij van de zonde. En indien wij dan met Christus gestorven zijn, geloven wij dat ook wij met hem zullen leven. Daar wij weten dat Christus, nu hij uit de doden is opgewekt, niet meer sterft. De dood voert geen heerschappij meer over hem. Nee, Christus leeft. De dood voert ook helemaal geen heerschappij meer over hem. En omdat de dood geen heerschappij meer voert over hem, voert de dood ook geen heerschappij meer over u en over mij. Wij hebben het leven. God stelt in Romeinen 5 tegenover de dood het leven. Het eeuwige leven. Tegenover de zonde de genade. En we leven uit de genade. We zijn van Christus. Wandelen in nieuwigheid des levens. En indien wij dan met Christus gestorven zijn, dan mogen we ook geloven dat we met hem zullen leven. We weten dat Christus, nu uit de dood is opgewekt, niet meer sterft. De dood voert geen heerschappij meer over hem. Want wat zijn dood betreft, is hij voor de zonde eens voor altijd gestorven. Wat zijn leven betreft, leeft hij voor God. Zo moet het ook voor u vaststaan, dat gij wel dood zijt voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus. Knip zo'n tekst uit en plak hem boven je bed. Zo moet het ook voor u vaststaan. Staat dat voor u vast? U hebt er niks aan als u vandaag hier bent geweest, en u loopt hier de deur uit, en er staat nog steeds niet voor u vast dat je hartstikke dood bent. Ja, nou zeg ik het maar eens heel grof. Zo moet het ook voor u vaststaan dat gij wel dood zijt voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus. Je bent dood voor de zonde. De zonde kan geen heerschappij meer over je voeren. Je bent gestorven. Accepteer dat. Wat moet je dan doen? Maar dat je wel levend bent geworden voor God in Christus Jezus. Je wandelt in nieuwigheid des levens. Hoe kan dat dan, wat moet er dan op volgen, broeders en zusters? Want er moet iets op volgen. Hè? Als het alleen maar zo is dat we beseffen van, oh, we zijn gestorven, medegekruisigd met Christus. Hè? We zijn in zijn dood gedoopt. En sta voor mij vast dat ik dood ben voor de zonde en dat ik levend geworden ben voor God in Christus Jezus. Wat moet er dan op volgen? Nou, dan moet er op volgen dat je ook, niet alleen dat dat voor je vaststaat, maar er moet er wat op volgen. Er moet er op volgen dat je ook de leden van je lichaam, want het lichaam der zonde is een kracht ontnomen, dat de leden van dat lichaam, je oog, je mond, je oor, je hand, je voet, dat je dat ten dienste stelt, niet ten dienste stelt van de zonde, voor koning zonde, maar ten dienste stelt van de Heer Jezus Christus. De dienste stelt van God. En dat is het vervolg dan, vers 12. Laat dan de zonde niet langer als koning heersen in uw sterfelijk lichaam, zodat gij aan zijn begeerte zoudt gehoorzamen. Dat moet je niet meer toelaten. Hoe kan je dat niet meer toelaten? Nou, niet tegen gaan vechten. Nee, maar wat moet je dan doen? En stelt uw leden niet langer als wapenen der ongerechtigheid ten dienste van de zonde, maar stelt u ten dienste van God, als mensen die dood zijn geweest, maar thans leven. Daar gaat het om. De leden van je lichaam, die moet je stellen. Niet langer als wapenen der ongerechtigheid ten dienste van de zonde. Nee, je moet ze stellen ten dienste van God. Je moet beseffen dat je oog, je oor, je mond, je hand, je voet, nu ten dienste staat van God. Je bent in dienst van God gekomen. En je moet je niet bezighouden meer met alles wat het vlees betreft, maar je moet je bezighouden met hetgeen wat de geest betreft. Je moet niet meer bezighouden en bedenken de dingen die op de aarde zijn, maar je moet je bezighouden en bedenken de dingen die boven zijn. Je moet je met de geestelijke dingen bezighouden. Je moet je met God bezighouden. Je moet je met de genade van God bezighouden die overvloedig is. En als je je daarop richt, ja, dan gaat die geest des levens werken dan om. Bemerk je opeens die genadehand in je leven die je vasthoudt en die je niet laat vallen. Vers 12, vers 13 aan het eind. Als mens, stelt u de diensten van God als mens die dood zijn geweest, maar thans leven. En stelt uw leden als wapenen der gerechtigheid de diensten van God. Die leden moet je dus je moet je geven als wapenen der gerechtigheid, diensten van God. Immers, en dan krijg je een conclusie, een verklaring, nadat hij deze vraag heeft beantwoord met volstrekt niet. Vers 14, immers de zonde zal over u geen heerschappij voeren, want gij zijt niet onder de wet, maar onder genade. Dat is de conclusie. De zonde kan over je geen heerschappij voeren, want je bent dood. Je bent rechtersvrij van de zonde. Hij kan totaal niks meer, hij heeft totaal niks meer over je te vertellen. De zonde zal over u geen heerschappij voeren. Want gij zijt niet, en dan vul ik het even aan om het nog duidelijker te maken deze tekst. Want evangelisten die maken van die tekst af en toe wat. En ik ook. Oh. De zonde zal over u geen heerschappij voeren. Want gij zijt niet onder de heerschappij van de wet der zonde. Maar onder de heerschappij van de genade. Dat wordt bedoeld. Niet de oud-testamentische wet in deze tekst gaan lezen, hè? Zoals evangelisten zo gauw doen, hè? Want gij zijt niet onder de wet, de oud-testamentische wet van Mozes, maar onder de genade. Dat is een volkomen misplaatsing van en uitleg van deze tekst. Nee. De zonde zal over u geen heerschappij voeren, want gij zijt niet onder de heerschappij van de wet der zonde. Die wet der zonde kan totaal geen enkele aanspraak meer op je worden. Die regeert niet meer over je. Die heeft geen heerschappij meer over je. Maar de genade heerst over je. Die heeft heerschappij over je. Dat wordt bedoeld in de tekst. Dat staat ook in verband met de rest, toch? Zo moet je ook lezen, toch, in zo'n context. Anders mis je hem. Ja, dan kan je dat wel stellen en Paulus denkt, nou ben ik klaar. Ik heb die vraag beantwoord, volstrekt niet. Hoe kan je nou bij de zonde blijven? Hoe kan je nou koning zonde dienen? Je bent hartstikke dood, man. Je bent gestorven, je bent in Christus Jezus doodgedoopt. Je bent opgewekt in nieuwigheid des levens. Er is een hele nieuwe wandel. En wat je heerlijk, je kan verblijden in Gods genade. En je kan gaan bedenken de dingen die boven zijn. Je kan je bezighouden met alles wat de geest je geeft, met dat nieuwe leven. Ja, dan ga je toch niet zitten stumperen meer met die zonde. En daarna luisteren. En daar gebukt ondergaan. Wel nee toch? Dat is een hele rare vraag. Als je Christus gevonden hebt, als je heiland, als je verlosser. En hij heeft je bevrijd van koning zonde notabene. Heb je dan nog zin om later nog bij die koning te blijven of zo dan? Ben je wel een beetje machoeken? Hè? Zegt Paulus eigenlijk. Hoe houdt hij je hoofd? Volstrekt niet. Dat zij verre. Hè? Zeggen andere vertalingen. Dat zij verre. Immers, hoe zullen wij die de zonde gestorven zijn daarin nog leven? Kan je het voorstellen? Nee. Dan gooi je verlossing helemaal aan de kant. Hoe bedenk je die vraag? Wie niet verlost wezen dan? Of zo? Vind je die zonde dan zo leuk? Maar dan komt hij tot die tekst. De zonde, immers de zonde. Hè, die wet der zonde zal over u geen heerschappij voeren. Want gij zijt niet onder de heerschappij van die wet der zonde meer. Maar onder de heerschappij van de genade. Ja, dan dacht hij dat hij er was. En dat hij door kon gaan met Romeinen 8 vers 1. Dan kan je er ook gelijk eigenlijk achter weer lezen. Maar er is nog weer iemand en die stelt een vraag. Romeinen 6 vers 15. Wat dan? Zullen wij zondigen omdat wij niet onder de wet, maar onder de genade zijn? Dat is ook niet de wet van Mozes, hè? Nee. Lees dan nog wat uitgebreider. Zullen we zondigen omdat wij niet onder de heerschappij van de wet der zonde, maar onder de heerschappij van de genade zijn? Eigenlijk een soort, bijna een soortzelfde vraag. Hè? Als Romeinen 6 vers 1. Maar het komt voort uit het statement van die verklaring, die conclusie van vers 14. En ook hier is weer volstrekt niet. Dat zij verre. En ook weer, je moet het weten, weet gij niet. Dat is Romeinen 6 vers 3. Of weet gij niet, hier ook in vers 16, weet gij niet. Moet je weten. Dat gij, in wiens dienst gij u stelt als slaven ter gehoorzaamheid, ook moet gehoorzamen als slaven. Ja, je bent overgegaan van de ene meester naar de andere meester. Er was eerst dat je slaaf was van die koning zonde. En je stond onder zijn heerschappij. Je was zijn slaaf, maar je bent vrijgekocht. De Heer Jezus als verlosser heb je vrijgekocht. En die heb je genomen onder zijn heerschappij. Je bent van meester verwisseld. Je bent niet meer onder de heerschappij van de zonde. Maar je bent onder de heerschappij van de genade. Je was slaaf en je bent nog steeds slaaf. Hou dat wel vast, hè. De NBG-vertaling die probeert dat te verdoezelen. Dat woord slaaf. Maar er staat hier steeds slavernij. Dat vinden wij wel niet zo leuk, maar Romeinen 6 vers 13, hè? Ga ik nog eens lezen. Romeinen 6 vers 13. En stelt uw leden, je oog, je mond, noem maar op, niet langer als wapen der gerechtigheid in de slavernij van de zonde, staat er letterlijk in het Grieks, maar stelt u in de slavernij van God. Oh ja, ja, jij bent nog steeds een slaaf. Je bent alleen verwisseld van meester. Als mens die doods geweest zijn, maar thans leven, en stelt uw leden, je oog, je mond, je hand, je voet, de leden van je lichaam, als wapen der gerechtigheid in de slavernij van God. Ja, NBG die maakt er steeds van ten dienste van. Die verzacht het. Nee, het is gewoon slavernij. En ook zo vers 16. Of weet gij niet dat gij hem in wiens dienst gij u stelt als slaven ter gehoorzaamheid ook moet gehoorzamen als slaven? Je bent een slaaf. Je bent gekocht en betaald. Je bent niet van jezelf. Ben je nou helemaal gek om in je leven te gaan uitmaken wat je wel en wat je niet gaat doen? Je bent helemaal niet van jezelf. Je bent gekocht en betaald, zegt Paulus in 1 Korinthe 6. Vers 19 en 20 uit mijn hoofd. Je kan niet doen en laten wat je zelf maar wil. Je bent van meester verwisseld. En de slaaf dient te gehoorzamen. En dat is precies hetzelfde hoor. Het zij dan van de zonde tot de dood. Het zij van de gehoorzaamheid tot gerechtigheid. Je luisterde toch ook zo goed naar koning zonde vroeger. Vroeger toen je nog niet verlost was. Toen je nog in je oude mens wandelde. Toen je Christus nog niet kende. Toen luister je toch ook zo goed naar koning zonde. Nou moet je nooit zo goed moet je luisteren als slaaf naar de Heer Jezus Christus. Maar Gode zij dank, vers 17, gij waart, verleden tijd, slaven der zonde, doch gij zijt van harte gehoorzaam geworden aan die vorm van onderricht die u overgeleverd is, en vrijgemaakt van de zonde, zijt gij in dienst gekomen van de gerechtigheid. Je bent in dienst gekomen. Je bent vrijgemaakt van de zonde, van koningszonde, maar je bent in de dienst gekomen van de gerechtigheid. En dat hij zo nadruk legt dat je nu een slaaf bent, in de dienst gekomen bent van God. In de slavernij gekomen bent van God, in de slavernij gekomen bent van die Jezus Christus. Dat je onder de heerschappij van de genade bent gekomen. Dat zegt hij zo scherp, dat het goed tot je zal doordringen dat je niet maar gaat doen en laten in je leven wat je zelf wil. Ook ben nou vrij, kan niet doen en laten wat ik zelf wil. Vers 19, ik zeg dit van menselijk standpunt om de zwakheid van uw vlees. Daarom zegt hij dat zo scherp. Je moet nu ook gehoorzamen. Je bent nog steeds een slaaf. Je bent nog steeds in slavernij. Want gelijk gij uw leden, je oog, je mond, je oor, je hand, je voet, gesteld hebt in de slavernij van de onreinheid en van de wetteloosheid tot wetteloosheid, zo stelt nu uw leden in de slavernij van de gerechtigheid tot heiliging. Want toen gij slaven waart der zonde, waart gij vrij van de gerechtigheid. Wat voor vrucht had gij toen? Dingen waarover gij u nu schaamt. Immers het einde daarvan is de dood, maar thans vrijgemaakt van de zonde en in de slavernij van God gekomen, hebt gij tot vrucht uw heiliging en als einde het eeuwige leven. Dat is toch geweldig. Maar je bent nog steeds in slavernij. Je bent alleen maar verwisseld van het meester. Je bent in een slavernij van God gekomen. En stel je leden van je lichaam nou alsjeblieft ook in de dienst van God. Dat is wat hij zegt. Vroeger deed je het toch ook? Toen je een slaaf was, toen je een slaaf was der zonde, toen je naar koning zonde zo luisterde. En ze allemaal dingen die je toen voortbracht waar je over je nu schaamt. Wat voor vrucht had gij toen? Nou, niet veel bijzonders. Hè? Toen stelde ik mijn leden van mijn lichaam, hè, in de slavernij van de onreinheid en van wetteloosheid tot wetteloosheid. Nou, dat bracht niet veel soeps voort. Dingen die het daglicht niet kunnen verdragen. Hè? Nou, maar thans vrijgemaakt van de zonde en in de slavernij, in de dienst van God gekomen, hebt gij tot vrucht uw heiliging en als einde het eeuwige leven. En dan zegt hij, want het loon dat de zonde geeft is de dood. Het einde van de heerschappij van koning zonde, ja, dat is de dood. Maar de genade die God schenkt, waar eindigt dat in? Ja, in het eeuwige leven is het eeuwige leven in Christus Jezus onze Heer. Weer Romeinen 5 vers 21, hè, herhaling eigenlijk van Romeinen 5 vers 21. Nou zult u zeggen, ja, dat is nou ook zwart zeg. Nou wordt mij duidelijk dat ik nog steeds een slaaf ben. En een slaaf die vreest voor zijn heer, toch? Die vreest voor zijn meester, toch? Nou, dat heeft hij er echt hier zo ingeschreven, om dit zo te onderstrepen, dat we het ernstig zullen nemen. Dat we het wel tot ons door blijven dringen. Hé, we zijn nog steeds slaaf. En als je ook de apostel Paulus steeds zijn brieven ziet schrijven, dan zegt hij steeds, Paulus, een doulos, een slaaf van Jezus Christus. En daar is hij nog trots op ook. Waarom is het zo geweldig om een slaaf van Christus Jezus te zijn? Even een sprongetje, Romeinen 8, sprongetje. Romeinen 8 vers 15. We zijn wel slaaf. Wij zijn slaaf van God geworden. Maar wat staat er in Romeinen 8 vers 15? Want gij hebt niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen. Maar gij hebt ontvangen de geest van het zoonschap door welke wij roepen Abba Vader. De geest van het zoonschap. De geest van de adoptie tot zonen. En dat is het geweldige wat er geschiet. We zijn vrijgekocht door de Heere Jezus Christus. Van koningszonde. Hij heeft ons op de slavenmarkt gekocht met zijn eigen bloed. Hij heeft ons verlost. Hij heeft ons meegenomen. En wij komen in het huisgezin, zou je kunnen zeggen, we worden kinderen Gods. We komen in het huisgezin van God de Vader. En wat doet God de Vader met ons als slaven? Hij adopteert ons als zijn eigen zoon. Dat is de adoptie tot het zoonschap. En opeens word je naast de Heer Jezus Christus gesteld. Dat je erfgenaam van God bent en mede-erfgenaam bent van de Heer Jezus Christus. Je krijgt een enorme hoge positie opeens. Word je toebedeeld terwijl je een slaaf eigenlijk van geboorte bent. Eerst was je slaaf van koning zonde. Nu ben je een slaaf geworden van de Heer Jezus Christus. Een slaaf geworden van God. Maar je wordt door God word je geadopteerd als zoon. En dan hebben we de geest van het zoonschap. Waardoor we roepen Abba Vader. Die geest getuigt met onze geest dat we kinderen God zijn. Zijn we nu kinderen, dan zijn we ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Immers, indien wij delen in zijn lijden, is dat ook om te delen in zijn verheerlijking. Ja, ja, adoptie brengt ook erfdeel met zich mee. Het mede-erven enzovoort met Christus. Het erfgenaam zijn van God. En wanneer erf je pas? Als je niet alleen hoort van die adoptie en van de geest van het zoonschap. Maar dat je dat ook echt in het geloof gaat accepteren, gaat toe-eigenen, daaruit gaat leven. Dat je geestelijk volwassen wordt, zodat je kan erven. En hoe kan je erven? Indien wij delen in Christus lijden, is dat ook om te delen in Christus verheerlijking. En het is de genade van God om te delen in zijn lijden. Dat is niet iedereen toegestaan. Velen komen daar niet toe. Om te delen in zijn lijden. Die gaan dan, als ze overlijden, dan gaan we dat vaak menselijk invullen. En dan gaan we zeggen, oh, ik heb een pijntje hier en een pijntje daar. En dit overkomt mij en dat overkomt me. Dat is allemaal mijn lijden in mijn leven. Ja, maar dat is het lijden niet. Indien wij delen in zijn lijden. In Christus lijden. Hoe Christus leed. En wat is dat? Nou ja, dat is tegenspraak. Dat is de geestelijke strijd. De geestelijke strijd gaat er niet om dat ik een hartkwaal heb en dat ik bij een cardioloog loop. De geestelijke strijd is om de gezonde woorden van Gods woord. En om die uit te leggen. Daarover is strijd. Dat is de geestelijke strijd. Daar vind je de tegenstander. Is het 12 uur geweest? Moet ik nu al eindigen dan? Nou, dan gaan we vanmiddag weer verder.